Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen samen zingen en we doen het uit Psalm 95 en daarvan het tweede vers. De Heer is groot, een heerlijk God. 95 vers 2. Zal worden voorgelezen in Jesaja 27. Ik herhaal Jesaja 27. Eerst echter artikel 22 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 22 van de Nederlandse geloofsbelijdenis.
Wij geloven dat om ware kennis deze grote verborgenheid te bekomen, de Heilige Geest in onze harten ontsteekt een oprecht geloof, het welk Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst, hem eigen maakt en niets anders meer buiten hem zoekt, want het moet noodzakelijk volgen, of dat niet al wat tot onze zaligheid vernodig is in Jezus Christus zij, of zo het alles in hem is, dat degenen die Jezus Christus door het geloof bezit, zijn gehele zaligheid heeft. Nu, dat men zeggen zou dat Christus niet genoegzaam is, maar dat er nog benevens hem iets meer toe behoeft, waren een al te ongeschikte godslastering, want daaruit zou volgen dat Christus maar een halve zaligmaker ware. Daarom zeggen wij terecht met Paulus, dat wij door het geloof alleen, of door het geloof zonder de werken, gerechtvaardigd worden, doch wij verstaan niet dat het, om eigenlijk te spreken, het geloof zelf is dat ons rechtvaardigt, want het is maar een instrument waarmede wij Christus onze rechtvaardigheid omhelzen, maar Jezus Christus ons toerekende al zijn verdiensten en zoveel heilige werken die hij voor ons en in onze plaats heeft gedaan, is onze rechtvaardigheid, en het geloof is een instrument dat ons met hem in de gemeenschap van al zijn goederen houdt, de welke, de onze geworden zijnde, ons meer dan genoegzaam tot onze vrijspreking van onze zonden. Jesaja 27. Te dien dagen zal de Heere met zijn hart en groot en sterk zwaar bezoeken de Leviathan, de langwemelende slang, ja, de Leviathan, de kromme slang. En hij zal de draak die in de zee is doden. Te dien dagen zal er een wijngaard van rode wijn zijn, zingt van dezelfde bij beurten. Ik, de Heere, behoed hem. Alle ogenblik zal ik hem bevochtigen, opdat de vijand hem niet bezoeken, zal ik hem bewaren, nacht en dag. Grimmigheid is bij mij niet. Wie zou mij als een doorn en distel in oorlog stellen, dat ik tegen hem zou aanvallen en hem tegelijk verbranden zou? Of hij moest mijn sterkte aangrijpen, hij zal vrede met mij maken, vrede zal hij met mij maken. In het toekomende zal Jacob wortelen schieten, Israël zal bloeien en groeien, en zij zullen de wereld met inkomsten vervullen. Hij heeft hem geslagen, gelijk hij die geslagen heeft, die hem sloeg. Is hij gedood, gelijk zijn gedoden gedood zijn geworden? Met mate hebt gij met hem getwist, wanneer gij hem wegspiet, als hij hem wegnam door zijn harde wind, in de dag des oostenwinds. Daarom zal daardoor de ongerechtigheid van Jacob verzoend worden. En dit is de ganse vrucht, dat hij dezelfde zonde zal wegdoen, wanneer hij al de stenen des altaars maken zal, als verstrooide kalkstenen. De bossen en de zonnebeelden zullen niet bestaan, want de vaste stad zal eenzaam zijn, de woonsteden zal verstoten en verlaten worden, gelijk een woestijn. Daar zullen de kalveren weiden, en daar zullen zij nederliggen, en zullen haar takken verslinden. Als haar takken verdord zullen zijn, zullen zij afgebroken worden, en de vrouwen, komende, zullen ze aansteken, want het is geen volk van enig verstand. Daarom zal hij, die het gemaakt heeft, zich dezelfde niet ontfermen, en die het geformeerd heeft, zal aan hetzelfde geen genade bewijzen. En het zal te dien dagen geschieden, dat de Heere dorsten zal van de stroom der rivier af, tot aan de rivier van Egypte. Doch gijlieden zult opgelezen worden, en bijeen, o gij kinderen Israëls. En het zal te dien dagen geschieden, dat er met een grote bezuin geblazen zal worden. Dan zullen die komen, die in het land van Asser verloren zijn, en de heengedrevenen in het land van Egypte, en zij zullen den Heere aanbidden op den heilige berg te Jeruzalem.
Gemeente, we gaan samen zingen en we doen het op Psalm 89, vers 7, 8 en 9. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Terwijl we zingen zal er worden gecollecteerd. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, ongetwijfeld denkt u allemaal wel eens aan vroeger. Toen u jong was, ik weet niet hoe oud u bent, misschien 60 jaar, en dan denkt u terug aan de jaren 50. Wat is het verschil met toen en nu? Misschien denkt u aan de goede jaren in uw leven, en dat is op zich niet verkeerd. En onwillekeurig zou ook wel eens de gedachte kunnen reizen, we moeten eigenlijk terug naar vroeger, want toen was alles beter. Ik weet niet, persoonlijk denk ik daar wat anders over. Elke tijd heeft zo zijn eigen problematiek. We moeten niet in de eerste plaats terug naar vroeger, we moeten terug naar God. Vroeger was er wat en vandaag is er ook veel. Misschien dat de zonde meer wordt, dat is zo, dat staat ook in de Bijbel. Maar we kunnen natuurlijk over het verleden nadenken. En er zijn er mooie dingen in het verleden en er zijn ook verdrietige dingen. Je kunt ook nadenken over het heden. Over kerkverlating. Over de toestand in de wereld. Je kunt nadenken over het klimaat. En dat verandert. De zeespiegel die stijgt ook elke keer een klein beetje. En de klimaatdeskundigen die zijn van oordeel dat in de loop van deze eeuw het water van de zeespiegel waarschijnlijk ongeveer een meter zal stijgen. Dat komt door de opwarming van de aarde. En dat betekent dat de dijken in Nederland een meter hoger moeten. Op zich op sommige plaatsen al onmogelijk, maar dat geeft dus best de nodige vragen. Voor het heden. Nou, ook nog de toekomst. Hoe ziet die toekomst eruit in deze eeuw en de eeuw daarna? Wat zal er allemaal wel niet gaan gebeuren in de wereld? Spanningen tussen de Verenigde Staten en China. Het belangrijkste wereldprobleem op dit moment, denk ik. Hoewel de meeste media daar nog niet zoveel over schrijven. De spanningen in het Midden-Oosten, de islam en zijn militante karakter. De spanningen in Europa, de naties, de vluchtelingen uit Afrika die deze kant op komen. Wat zal de toekomst brengen voor deze wereld? Wat brengt de toekomst voor ons land? Daar kunnen we ook een poosje over nadenken. Zal het goed gaan met ons land, voor onze kinderen, voor uzelf? Van ons land verder wegzinken in godloosheid. Wordt de geest van geen God, geen meester, wordt dat sterker? Nou, alles wijst erop van inderdaad. In de samenleving wordt er steeds minder gerekend met God en met zijn geboden. De winkels gaan meer en meer op zondag open. In de steden is dat al zo. En de kleine reformatorische dorpen en zo is dat nog niet zo, maar ook daar zijn grootwinkels, Albert Heijn en zo. En die gaan gewoon verder met procedures om die winkels op zondag open te krijgen. Dus ook daar zal het over een jaar of 10 wel dat de winkels gewoon open zijn. Scholen, die moeten waarschijnlijk in de nabije toekomst alle kinderen toelaten. Of je nou christelijke kinderen zijn of niet, dat maakt niet uit, dat wordt bij wet geregeld. En zo kunnen we nog een aantal dingen noemen waarbij blijkt dat er veranderingen zijn die niet altijd positief zijn. Dus een moeilijke toekomst. Dan kunnen we ook nog over de kerk nadenken. En dan de kerkverbanden. Nou, ik hoef daar natuurlijk niet veel van te vertellen. We hebben allemaal wat in de krant gelezen, ook voor onze gemeenten. Dat zijn allemaal hele droevige dingen waar we misschien niet te veel over praten moeten, maar wat beter voor kunnen bidden. Als de Heer nog eens wil geven dat we terugkeren naar waar het nou in de Bijbel om gaat. En dat is de eer van God en het behoud van zielen. En het volgen van de Heer Jezus die zegt, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen, nederig van hart. En dan vind je rust, heeft de Heer beloofd. En dat is ook vandaag nog voluit realiteit. En als we niet nederig van hart zijn, dan vinden we geen rust. Goed, ook de kerkverbanden, maar nou de kerk. En we zullen daar nou mee gaan. En dan gaan we nou vanavond een poosje bij stilstaan. Aan de hand van wat is voorgelezen uit Jesaja 27. En ik wil u daar een hele mooie tekst uit voorlezen. Misschien kunt u die ook eens onthouden. Want het gaat over de toekomst. Vers 6. In het toekomende zal Jacob wortelen schieten. Israël zal bloeien en groeien. En zij zullen de wereld met haar inkomsten vervullen. Nou, dat heeft de Heilige Geest dus 27 eeuwen geleden door Jesaja laten opschrijven en als boodschap neergelegd in deze wereld. En daar mogen wij vanavond naar luisteren. Ja. In de toekomende zal Jacob wortelen schieten. En Israël zal bloeien en groeien. En ze zullen de wereld met inkomst, met voordeel vervullen. Als die in de Bijbel staat, dan zou je er niks van geloven. En dan zou je zeggen, dat is vast een vergissing. Of, dat geldt misschien voor een bepaalde tijd, bijvoorbeeld toen David koning was over Israël. Maar misschien niet voor onze tijd. In het toekomende zal Jacob worden, en het zal tot een zegen zijn voor de hele wereld. Nou, u voelt wel, er zit in deze tekst en in dit hoofdstuk een diep geheim. Het geheim eigenlijk waarvan de Heer Jezus heeft gesproken. Ik ben met u lieten al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Dat gaat eigenlijk over de zorg van de Heere voor zijn kerk. Daar gaat het over. En dan in het toekomende zal Jacob wortelen schieten. En Israël zal bloeien en groeien. Nou, als je daar een poosje over nadenkt. Je neemt dat vanavond eens mee naar je bed. Of morgen in de auto. En Israël zal bloeien en groeien. Het zijn die beloften in de Bijbel toch heerlijke boodschappen. Hè? En wat kan het ons bemoedigen dat dat ook vandaag, ook in ons kerkverband, ook met alles wat je hoort en waarneemt, dat God dat gewoon zegt. En dat we dat in onze Statenvertaling ook lezen. En dan hoop ik dat u in alles wat u overdenkt en overpiekert, zo eens uw vinger bijlegt en zegt, Heere, dat staat er toch niet voor niks. Israël zal bloeien en groeien. En ze zullen de hele wereld tot met inkomsten vervullen. Nou gaan we eerst eens nadenken in onze eerste gedachte. Het gaat over die belofte voor de toekomst van de kerk. Tegen welke achtergrond de Heer deze belofte geeft. En dat staat bijvoorbeeld in vers 1. Dan kom ik het woord de Leviathan twee keer tegen. En de kromme, slomme slang en de lang wemelende slang. Nou, u weet allemaal wel, de slang, dat is niet zo'n best teken in de Bijbel. In Genesis 3 komen we dat al tegen. En dan lezen we ook nog wel een aantal andere dingen. Als het gaat over de donkere achtergrond waarin God deze belofte geeft. Want het gaat wel over oordelen en over gerichten en over, ja, dat God de zonde straft. Ook van Jacob, ook van Israël. Dus dat is de donkere achtergrond. In de tweede plaats gaan we dan eens wat stilstaan bij de inhoud van die belofte. Hoe God nu dat gestalte zal geven. En dat staat vooral in vers 7 tot en met vers 13. En dan staan er allerlei dingen over die God zeker zal doen en die ook gestalte zullen krijgen. En dat is dan de inhoud van dat Israël zal bloeien en groeien. En dan tenslotte als derde punt staan we nog een poosje stil bij de grote zegen, want er staat: ze zullen de wereld met inkomsten vervullen. En dan staat er in het begin van dit hoofdstuk, vers 2 tot en met vers 6, een lied. En dat is een lied van de wijngaard. En zo'n wijngaard, dat was in het oosten, ja, het symbool van bijzondere vruchtbaarheid en vreugde. En Jesaja 5 gaat ook over een wijngaard en die heeft stinkende vruchten voortgebracht. En hier lezen we dan over een wijngaard die rode wijn voortbrengt. En waarvan de dichter in vers 2 zingt bij beurten. Het beeld van buitengewone vruchtbaarheid. Dus het gaat over een belofte voor de toekomst van de kerk. De donkere achtergrond, de heerlijke inhoud van die belofte, hoe dat handen en voeten krijgt, en dan tenslotte de indrukwekkende vrucht waarvan in het begin van dit hoofdstuk wordt gezongen. Gemeente, hoofdstuk 27, dat is het laatste hoofdstuk uit de Apocalyps van Jesaja. Die Apocalyps van Jesaja begint in hoofdstuk 24, 25, 26 en 27. En Apocalyps, dat betekent onthulling. En apocalyptiek, dat betekent dat de Bijbel stilstaat bij de ontwikkeling van de tijd, de moeite, de zorg daarin en hoe God die tijd stuurt en ook ingrijpt. En dan staan er in de Bijbel verschillende delen waarin dat apocalyptische, dus dat ingrijpen van God in hele moeilijke en in hele verdrietige tijden, wordt beschreven. In het Oude Testament is dat bijvoorbeeld in het boek Daniël. Daniël 7 tot en met 12, het tweede deel van het boek Daniël, dat heeft een apocalyptisch karakter en dat betekent: de tijd is moeilijk, de tijd is gevaarvol, maar God grijpt in. En de ontwikkelingen kunnen niet zomaar doorgaan. Integendeel, God zet als ware, geeft als ware de grens aan tot hoever de Satan mag en grijpt ook in. Ten nutte van zijn kerk en ter ere van zijn naam. Dus Daniël, tweede gedeelte, dat is een stukje apocalyptiek. Ingrijpen Gods. En in het Nieuwe Testament komen we dat ook weer tegen, die apocalyptiek, in het tweede deel van het boek Openbaring. Dat begint in Openbaring 4 en het loopt door tot Openbaring 22. Hoe daar het slot van de wereldgeschiedenis wordt getekend in al zijn oordelen en in zijn ernst. Maar Openbaring, een troostboek, God grijpt in. Ten nutte van zijn kerk en ter eer van zijn naam. En dat wordt nu ook in dat gedeelte van Jesaja 24 tot en met 27 beschreven en beloofd. En God dus in de ernstige ontwikkelingen ingrijpt. En dat de Heere regeert eigenlijk, dat is de boodschap van de Apocalyps. Tot schrik van de duivel natuurlijk, want die heeft een hekel aan de godsregering. Tot blijdschap van Gods kinderen, want God die doet het nooit verkeerd, alhoewel we God natuurlijk niet kunnen begrijpen. En ja, tot waarschuwing van de wereld. Van mensen die van de wereld zijn en zo, want we kunnen wel eens een heleboel zeggen, een heleboel doen, maar de Heere regeert. En hij zal zijn almacht tonen. Goed. En als we dan dat hoofdstuk nog eens wat verder bekijken, dat slothoofdstuk van die apocalyptiek, van die apocalyps van Jesaja, dat ingrijpen Gods, dan moet u ook weten bij dit gedeelte uit Jesaja, daar dat staat tegen de achtergrond, we hadden over die donkere achtergrond, van de machten uit die tijd. Ik vorige hoofdstuk ook al gezegd, en nu herhaal ik dat nog even. Dat was in de eerste plaats de Assyrische macht. En die was in de tijd van Jesaja heel machtig. Sanherib die lag rond Jeruzalem met 185.000 soldaten. En de voorganger van Sanherib had het tienstammenrijk al weggevoerd. Dus dat was een verschrikkelijke, ernstige zaak. Daarnaast had je na de tijd van Hiskia, 50 jaar later ongeveer, de Egyptische macht waar Josia mee gevochten heeft. En verloren, farao Nego. En tenslotte heb je ook in deze hoofdstukken de Babylonische macht en die is in opkomst. Dus je hebt wat wereldmachten zou je eigenlijk kunnen zeggen. De grote wereldmacht is Assyrië. Een andere wereldmacht is Egypte. En een grote macht in opkomst, dat is Babel. We zouden tegenwoordig kunnen zeggen, nou je hebt de grote macht van de Verenigde Staten. Daarnaast heb je de macht van Rusland en de opkomende macht van China. Zo ongeveer. En al die machten die zijn bezig om zich te keren tegen Jeruzalem. En we zouden in onze schrik zeggen, er blijft van heel die tempel niks over. En er bleef ook helemaal niks over. Want die tempel werd verbrand en Jeruzalem werd verwoest door Nebukadnezar. Ja, dan is het dus donker op de aarde. Het werd het ook. Het werd aardedonker. En te midden van die donkerheid, in het toekomende, zal Jacob wortelen schieten. En Israël bloeien en groeien. En ze zullen de wereld, dus ook de Egyptenaren en de Assyriërs en de Babyloniërs, dus zullen de wereld tot inkomst, met inkomsten vervullen. Nou ja, Isaiah nu niet. Nee, dit is Gods woord. Dit is een belofte. En dan wordt die belofte in al zijn ernst wordt die eerst eens getekend in de situatie van die dagen. En dan begin ik bij het eerste vers. En dan kom ik dat woord Leviathan tegen. Je ziet het wel staan. Te dien dagen. En die uitdrukking te dien dagen. Dat moment. Op dat tijdstip. Dat wil in dit hoofdstuk in vers 1. En vers 2, en vers 11, vers 12, en vers 13. Dat wil voortdurend dat tijdstip dat God zal ingrijpen. He, dus dat leest hij net ook, te dien dagen. Het moment dat de grote God van de hemel en van de aarde zal zeggen, tot hiertoe en niet verder. En wat is dan dat ingrijpen? Waarom is dat ingrijpen van God nou zo nodig? Dan wordt er een Leviathan. Dat is de naam van een monster. Het wordt ook tegen Psalm 74 en Psalm 104. En dat komt er elders tegen in de Bijbel. En in de tijd van Jesaja is dat een groot, ja, wereldomvattend monster eigenlijk. Iets waar je van huivert. Nou, dan zegt hij, te dien dagen zal de Heere met zijn hart en groot en sterk zwaar bezoeken de Leviathan, dat verschrikkelijke beest. En die Leviathan, dat wordt dan even verderop in hetzelfde de draak genoemd. De draak in de zee. Dus Jesaja zegt, er zijn momenten in de geschiedenis dat er een soort macht opkomt. Denk aan Babel met zijn beelden en Assyrië. Je kunt als het ware die goddeloze rapsakee al horen schreeuwen voor de muur van Jeruzalem. Hè. Al die goden van Arpad en weet ik wat meer en die god van Jeruzalem. Ze hebben allemaal verloren van de god van de Assyriërs. De Leviathan. Dat
wil eigenlijk het beeld oproepen van een wereldwijde indringende macht. Boze macht. Dus dit is de plaats waar dit hoofdstuk ons wil vertellen. En dat God deze belofte geeft tegen de achtergrond van een oprukkende, wereldwijde, invloed uitoefende boze macht. Dat was in de tijd van Daniel ook alweer zo. Er komen allerlei rijken op. Naar het Babylonisch Rijk, het Rijk van de Mede, de Perzen. En daarna het Rijk van Alexander de Grote. En dan ja, Antiochus Epiphanes, die dwong zelfs de Joden om varkens te gaan offeren in de Heilige Tempel. En die vermoorde Joden. En daarna het Romeinse Rijk. En dat zijn allemaal machten geweest die niet rekenden met God en met zijn Christus. En verderop in de geschiedenis kom je dat weer tegen. In de Openbaring kom je dat ook tegen. En Paulus wijst erop in 2 Thessalonicenzen 2. De antichrist, dat er dus in de geschiedenis van deze wereld voortdurend antichristelijke machten zijn. Dat is eigenlijk al begonnen bij Kain, want die sloeg Abel dood. En dat zie je bij de farao in Egypte, die liet de kinderen in de Nijl werpen. En dat zie je dan verderop in de Babyloniërs, die hebben de tempel verwoest en de stad verbrand. En in de tijd weer de Herodussen. En dan, ja, zo gaat de geschiedenis eigenlijk verder. In de tijd van het Romeinse Rijk, iedere keer zie je van die machten opkomen die de kerk en wat van God is verwoesten en stuk maken. Leviathan. En tenslotte, dat leert ons het Nieuwe Testament, dat leert ons bijvoorbeeld Openbaring 13, komt er nog één keer een periode, een macht, een wereldwijde macht, dat noemen we dan de antichrist. Johannes schrijft erover in zijn brieven, en die zal de hele wereld verleiden. Paulus noemt dat in 2 Thessalonicenzen 2 de mens der zonde. Nou, dat is natuurlijk een buitengewoon huiveringwekkend iets. De antichrist. Die zich zal openbaren. Hè, dat met een enorme macht. En Johannes tekent dat in Openbaring 13. Met een beest uit de aarde en een beest uit de zee. En die twee beesten die worden dan ook nog geleid door de draak. Hier heb je hem ook weer, de draak. En hij zal de draak die in de zee is. De draak in de zee. Openbaring 13 komen we weer terug. In het toekomende. Ja. De Bijbel zwijgt natuurlijk niet over de macht van de duivel in de wereld. Integendeel, die zal er zijn. Maar de Heere zegt ook. In de toekomende zal Jacob wortelen, Israël vrucht. Dus dwars door alles heen zorgt God voor zijn kerk. Dat is één. Een wereldwijde macht. In de tweede plaats, het eerste vers nog eens weer goed bekijken. Dan staat er een lang wemelende slang. En er staat ook de kromme, slomme slang. Dus die Leviathan, die draak, die slang, dus die goddeloze, God onterende, kerk verwoestende macht, die maar één ding doet en dat is alles wat voor God is, stuk maken, verwoesten, vernietigen, liegen, bedriegen en dat neemt allemaal toe en dat neemt hele grote vormen aan. Dat is ook een langwemelende slang. Het langwemelende, dat kan ook worden vertaald met een hele snelle slang. Langwemelend snel. Zo hebben sommige vertalingen het ook vertaald, snel. Wat betekent dat? Nou, gemeente, de Satan is niet traag in zijn verwoestend werk. De Satan is juist heel vlug. Hij is heel snel en heel sluw bezig om alles wat van God is, zo snel mogelijk te verwoesten. Het is een wereldwijde, maar het is ook een hele snelle. Het is een macht, ja, die eigenlijk niet één dag kan verdragen dat er nog goede dingen van God worden gezegd op deze wereld. U ziet het al gelijk aan het begin van de Bijbel. De Satan is gevallen, dan ziet hij de aarde, dan leven die twee mensen in de staat der rechter, Adam en Eva. En gelijk komt de hele hel naar beneden. Want dat is toch wel heel erg, dat daar twee mensen leven tot eer van God in een goede schepping. En dan gaat de duivel proberen om dat werk van God zo snel mogelijk stuk te maken. En die mensen tot een zondeval te verleiden. En het is hem gelukt. Ja, de mensen hebben de deur voor de duivel open en dan komt hij als een bliksemschicht uit naar de aarde. Satan is een wereldomvattend, maar ook een hele, ja, hele snelle geest. Die is overal tegelijk. Zo zal dat ook in de toekomst, naarmate die eindtijd dichterbij komt en de dag van de wederkomst dichterbij komt, zal dat al maar indringender worden. Lang wemelende slang. En dan de kromme slomme slang. Dat is kronkelende slang, mag je het ook vertalen. En u kent dat woord kronkelen wel, hè? Je hebt van die mensen die kronkelredeneringen houden. En dat gekronkel, dat gedraai. Kromme slomme, dat is heel sluw. Die wereld, die boze macht, die Leviathan, gemeente. Ja, dat is een hele sluwe macht. In sommige gebieden treedt hij op verwoestend, vernietigend, vernielend. De tijd van Jesaja, hè, Jeruzalem, verbranden die tempel enzovoort, de Babylonie, instrument in de hand van de duivel. Hoewel wel door God geleid. En aan de andere kant, soms ook heel verleidend. Ik denk dat wij daar in onze westerse wereld veel mee te maken hebben. Met de verleidende macht van de duivel. Toen natuurlijk ook, door heel de Bijbel heen, kom je al bij de zondeval tegen. Adam en Eva werden door de Satan verleid. Ze zijn niet gedwongen om te zijn, verleid. Kromme slongen, die kronkelende slang. En zo kruipt dat beest maar door. En zo werkt hij in deze wereld. En zo krijgt die belofte God uit handen en voeten tegen de achtergrond. Ja, van dat woeden van de vorst der duisternis. En dan nog één ding, en dan ga ik naar mijn tweede gedachte. Die kromme, slomme slang. Dat kronkelende beest. Die boze macht. Die mag nou net zo ver gaan als God hem toestaat. Sanherib die stond voor de poorten van Jeruzalem. Hij kwam er nog niet in. Toen werden 185.000 vermoord. Gedood onder Assyrische soldaten. Ongeveer 100 jaar later werd Jeruzalem wel verwoest door Nebukadnezar. Maar God bestuurde dat alles. De Joden zijn daarna weer teruggekomen uit de ballingschap. De tempel werd weer herbouwd. En zo is ook die macht van die Leviathan, met die goden vijanden, wel gebonden. Hij mag niet verder gaan dan God hem toelaat. Want er ligt een belofte. Jacob zal bloeien. En Israël zal wortelen schieten. En dan gaan we nou in onze tweede gedachte bij stilstaan. Eerst is even een toepassing. Kent u nou ook dat de invloed van de boze in uw leven. En zeg nou niet te gauw ja, want ik geloof eerlijk gezegd dat als God een mens bekeert en stilzet, dan begint dat meestal bij een boezemzonde. Hè. De een die is nogal trots, een ander is nogal op zijn geld, een derde, ja, die heeft weer wat anders. En daar word je dan zo een beetje bij bepaald. En dat geeft dan een diepe onrust en ook een diep verdriet. God daarmee onteert. Als de Heer nou wat doorwerkt, ook in het leven der genade, dan kom je erachter dat je niet alleen maar zonde doet, maar zonde bent. En dat die vorst der duisternis nou weerklank vindt in je hart. En dat je nou alle boosheid die je hoort en ziet en merkt, dat je dat nou ook allemaal terugvindt in je hart. Heb je dat nou ook wel eens? Dat je je nergens boven kunt verheffen. En ik denk, Heer, dat u me niet vasthoudt, dan ben ik er ook toe in staat. Dan ben ik ook tot alles in staat. Tot een moord en tot stuk maken en er tegen aantrappen en je nergens wat van aantrekken en ik ben het. Dat zit allemaal in ons. David had er ook zo'n last van. Als God hem dan eventjes bij wijze van spreken loslaat, dan komt hij tot overspel en moord en dat is toch wat, hè? Dat nou de man naar Gods hart tot zulke dingen in staat is, dat hij zo in de greep van de Satan kwam. En dat zijn eigen hart er nog in meeging ook. Ja. Maar dat is nou een mens. En daar blijft het ook. Dus Gods volk is diep gelukkig, hoor. Denk erom, want dat zijn zulke gelukkige mensen. En dat zijn zulke rijke mensen. Alleen, niet in henzelf. Daar moet je voor oppassen. Die zijn alleen maar gelukkig in een ander. In die grote God die voor ze zorgt en voor ze waakt. Maar in zichzelf komen zoveel gebrek tegen. En zoveel tekort. Dat wel een wonder is dat hij vanavond zo'n poosje zit. Ik ben vleeselijk, zegt Paulus. In Romeinen 7 vers 14. Ik ben verkocht onder de zonde. Ja. Als dat nou een beetje praktijk is, hè? Dan ga je ook soms verlangen naar die plaats. Waar dat nou voorbij is. En dat is niet hier op aarde. Maar dat is de hemel. Want de hemel is de plaats waar de zonde niet meer is. We gaan naar onze tweede gedachte. Maar eerst gaan we samen zingen. En dat doen we op Psalm 86 en daarvan het vierde vers. Ik ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. En wat er verder volgt. donkere achtergrond bij deze belofte voor de toekomst van de kerk. En in de tweede plaats de heerlijke inhoud. Wat belooft nu God? Israël zal bloeien. En Jacob zal wortelen. Jacob zal wortelen schieten. En als we dan dat tweede gedeelte van dit hoofdstuk, dus wat er volgt op dat lied, wat doornemen, dan zie ik in vers 7 en 8 iets waar ik eerst uw aandacht voor wil vragen. Ik zal het eerst lezen. Heeft hij, met hoofdletter, hem geslagen? Dat zijn dus die vijanden, hè? Dat zijn dus die Babyloniërs en die Assyriërs. Heeft hij hem geslagen, gelijk hij dien geslagen heeft die hem sloeg? Dus heeft de Heer nu op dezelfde manier zijn volk geslagen als hij de Babyloniërs en de Assyriërs geslagen heeft? Is hij gedood, is Israël gedood, gelijk zijn, dus de vijanden, gedood zijn geworden? Twee vragen. En dan lezen we vervolgens in vers 8, dat is zo mooi. Met mate hebt gij met hem getwist, wanneer gij hem wegstiet. Dus God heeft zijn volk wel gestraft voor hun zonden en voor hun afgoderij. Maar met mate. Met mate hebt gij met hem getwist. Als hij hem wegnam door zijn harde wind in de dag des oosten. Dus toen de Heer die het oordeel laat gaan over de volkeren en over de Babyloniërs en over de Assyriërs en over de Egyptenaren. Daar is geen maat. Over zijn volk, daar is een maat. En weet u, het volk dat heeft het ook verzondigd. Want ze hebben ook de Baals gediend en de Heere afgeweken en... Dus God heeft ze met mate gestraft. En toch niet verdedigd. En dat brengt ons in de eerste plaats. Het gaat dan over Jacob zal wortelen schieten. Israël zal groeien en bloeien. Waarom eigenlijk? Met mate. Waarom nou? Waarom wordt Israël nou niet zo behandeld als die Assyriërs en als die Babyloniërs en als het allemaal weg zijn? Dat Nineveh werd verwoest. Waarom maakt God nou verschil tussen de volkeren en Israël? Nou, dat noemen we nou Gods ontfermingen. Met maat. En waar komt nou die heerlijke belofte van dat groeien van Israël en dat bloeien vandaan? Is dat omdat die Israëlieten nou beter zijn? Denken we eens gauw, hè. De kerkmensen zijn toch een stuk beter dan de wereldse mensen. Ik hoop dat u deze dagen van het tegendeel overtuigd wordt. Want ook in de kerk kunnen we er soms een rommeltje van maken. En dat is niet tot eer. Dat is tot onze schande. Nee, we zijn niet beter. Helemaal niet. De Joden waren echt niet beter dan de Babyloniërs. En toch met maat. Die mensen waren niet beter. Waren ze dan misschien handiger of slimmer? Nou, de Babyloniërs, de hangende tuinen, de Egyptenaren, piramides en al die geweldige bouwwerken kwam je in Israël niet tegen. Hoewel natuurlijk Salomo de wijste man van de wereld was. Nee, dat is het ook niet. En hoe komt het nou dat God met maat? Nou, dat zijn we ontfermen. Dat is in God. En dan komen we bij dat eeuwig, onbevattelijk welbehagen van God. Maar waarom belooft God dat nou? Hè? Dat Jacob zal groeien. Israël zal groeien en bloeien. Jacob wordt er zo schieten. Maar één reden, gemeente. En dat is de innerlijke ontferming, de innerlijke beweging in God. Dat is zijn ontfermingen. Paulus zegt dat later in de Romeinen. Het is niet degene die wil, nog degene die loopt, maar des ontfermenden Gods. En dat is het wonder ook van de Bijbel. Hè? God nou, terwijl er geen enkele reden in die weer mij is, een verloren mens opzoekt. En dat noemt de Bijbel welbaar. En dat welbaar kan gestalt in is, dat wij naar de evangelieboodschap mogen luisteren. Andere mensen niet. En dat krijgt voor al gestalt door God dat werk van zijn genade in een zondaarshart verheerlijkt. Dat noemen we dan het uur des welbehagens. Dat is zijn vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Ja. En zo komt er in het leven van zondige mensen een tijdstip van het welbehagen. Wat moet daar nou van zeggen? Sommige mensen hebben daar een idee over dat je dan helemaal niet meer kunt werken en dat er dan hele nare en hele akelige dingen gebeuren en ja, dat je dan op de grond ligt en niet meer uit je bed kunt komen en helemaal niet meer goed wordt in je hoofd en zo. En anderen hebben daar weer allerlei hele, ja, soms onbegrijpelijke terminologie bij bedacht. Maar gemeente, dat uur des welbehagens. Als nou de Bijbel eens rustig lezen, hè, dan denk ik aan Nicodemus. Ja. Is die 's nachts met al zijn vragen bij de Heer Jezus gekomen? En dan zegt de Heer Jezus: Nicodemus, maar weet jij dat niet? Tenzij iemand wederom geboren is, dan kan het koninkrijk Gods niet in. En hij vertelt het hem gewoon. En toen is Nicodemus na zo'n paar uurtjes onderwijs is hij naar huis gegaan. Anders dan die kwam. Dat geloof ik vast. Die man is een beetje, ja. Ja, er gebeurden dingen in zijn leven die hij niet goed kon verklaren. Een beetje onrustig. Zou dan dit toch de Messias zijn? Zouden we ons dan vergissen? Zo is dat begonnen. 3 jaar later kwam dat tot bekroning. Toen hij ging begraven samen met Jozef en Arimathea. En een hoofdstuk verderop in Johannes Evangelie. Ik vind dat mooie voorbeelden over hoe Gods welbehagen nu gestalte krijgt. Die ontfermingen. Dan ontmoet hij een zondige vrouw. En dan spreekt de Heer die vrouw aan. En dan zegt hij op een gegeven moment: haal u man. Ik heb helemaal, nee, klopt helemaal. Want die nu uw man is, dat is uw man niet. Je hebt 5 gehad. En op dat moment zou je wel eens even zo in die ogen van de Heer Jezus willen blikken. Hè? Die vrouw heeft wat gezien hoor. Je hebt gezien hoe er iemand tegen haar sprak. Met waarschuwing en met ogen vol liefde. En dat heeft haar gebroken. Ja, gebroken. En Zacchaeus en Bartimaeus. Ik kan zoveel voorbeelden noemen uit de Bijbel hoe dat uur des welbehagens gestalte kreeg. U zegt, ja, maar dat is bij een heleboel verschillende manieren. Ja, precies. Daar is God ook. Daar kan God heel verschillend. Bij de een gebeurt het zo en bij de ander gaat het zo en bij de ander gaat het. Maar ze komen wel allemaal op dat punt. Dat ze zondaar zijn voor God. Dat is nou merkwaardig. Hè? Dat, Dan kom je bij Timotheus tegen, bij Paulus, bij Jacob, bij Zacchaeus, bij de zondige vrouw. En ja, zonde, en dat betekent zonde voor God. Heere, ik heb het niet verdiend dat u naar mij zult omzien. Dat is het. Dat is nou ontferming. Tweede plaats. Dan gaan we verderop in dit hoofdstuk. Ik heb u een 7 en 8 uitgelegd. En dan komen we bij 9. En daar staat ook weer wat moois. Iets wat nou gaat over die belofte. Dat Jacob wortelen in Israël zal groeien en bloeien. Dan staat er in vers 9. Daarom zal daardoor de ongerechtigheid van Jacob verzoend worden. En dit is de ganse vracht. Dat hij de zelfzonde zal wegdoen. Wanneer hij al de stenen des altaars maken zal als verstrooide kalkstenen. De bossen en de zonnebeelden zullen niet meer bestaan. Wat gaat er nou gebeuren? Kijk, God die daalt af in het hart. En de Heer die ziet om naar die Israëlieten. En het is zo'n groot wonder. En dan gaan ze al die afgoden, die gaan eruit. Want dat staat aan het slot van vers 9. Dat ze de stenen van de verkeerde altaren maken als verstrooide kalkstenen. En de bossen, die bossen waar ze dan afgoderij bedreven, de zonnebeelden, zullen niet meer bestaan. Die worden uitgeroeid. Dus de zonden die gaan eruit. Maar het vers begint met iets anders. En dat is waar de Heer nog altijd op aanwerkt. Daardoor zal de ongerechtigheid van Jacob verzoend worden. En die ganse vrucht dat hij de zelfzonde zal wetten. De ongerechtigheid van Jacob wordt verzoend. Kijk, vers 7 en 8 die brengen ons bij dat ontfermend welbehagen Gods. En vers 9 brengt ons bij dat grote werk van Christus. Jacob zal verzoend worden. En gemeente, jong en oud. Jacob zal bloeien. Jacob zal worden. Dus Israël zal groeien en bloeien. Het kan nu alleen door dat werk van die gezegende middelaar. En dat wordt hier bedoeld in vers 9. Dat Jacob door de zonde in ongehoorzaam leeft in God. Dat er een breuk is tussen God en Israël. En dan zegt de Heer, die breuk wordt weggenomen en de zonde wordt verzoend. Hij treedt weer in een verzoende betrekking met Jacob. En straks naar de ballingschap, dan wordt die tempel weer herbouwd. En dan gaan de offers weer worden ingericht. En straks in de volheid des tijds, dan zal de Heer Jezus komen. En dan zal hij sterven aan het kruis van Golgotha. En hier wordt nou bedoeld dat nou die belofte dat Jacob zal wortelen, Israël vluchten, dat krijgt nog gestalte in dat middelaarswerk van Christus. En dat is nou de grote inhoud van het evangelie. En dat is nou de zaligheid van de kerk. Het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Dat God nou zelf naar de wereld is gekomen en dat er nou verzoening is. In dat bloed des lams. In de doorboorde handen van Sions koning. En gemeente, ja. Dat is nou het liefste werk wat de Heilige Geest doet. Dat is die middelaar ons voorstellen en prediken en bekendmaken. En dan neemt hij de intrek in het zondagshart. En dan gaat hij die blinde zielsogen ervoor openen. Wat er nu in deze gezegende persoon te vinden is. Daar is vrucht in deze zaligmaker. Daar ligt nog alles in wat je arme ziel nodig heeft. Daar is water voor de dorstigen. Daar is brood voor de hongerigen. Daar is onderwijs voor de dwazen. Hij zegt het tijdens zijn omwandeling op aarde zo. Komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. En dan brengt de Heilige Geest er. Het geloofsoog dat wordt. Als dat geopend wordt, gemeente, voor die middelaar. Ja, dan zeg je, hier wijdt mijn ziel. Met een verwonderend oog. En in die middelaar zien we dan het verzoende aangezicht Gods. Geen ongerechtigheid in Jacob. Geen overtreding meer in Israël. Al de beloften, zegt Paulus, die zijn in Jezus Christus ja en amen. Ja, dat is een hele ingewikkelde discussie. Zijn de beloften ook voor de onbekeerde mens? En er zijn de beloften voor die en voor die. Gemeente, is heel eenvoudig. God heeft al de beloften in de Bijbel aan de Heer Jezus gegeven. De Heer Jezus heeft daar ook voor aan het kruis gehangen. En hij zegt, alle zondaren op de wereld, wil u een belofte, wil u heil, moet u bij de zaligmaker zijn. Want al de beloften die er zijn, die zijn in hem, ja en amen. En er wordt nooit één belofte ook voor buiten Christus om. Dat is ook dat mooie boekje van dominee Haring, wat dominee Eckerveld pas besproken, hoofdstuk 2, daar staat dat ook in. En dat het alleen in de persoon van de middelaar. En dan komt God in die persoon. Dan wandelt hij in die persoon van de middelaar in ons midden. Die zalen mag ik het niet kennen. Dan mogen we wel heel veel geweld doen. Zeg, Heer, wil u dat nou ook in mijn leven verheerlijken? Wil u ook in mijn leven dat geheim van uw genade groot maken? Want het gaat om die persoon, de middelaar. En dan zal Jacob verzoend worden. En als ons geloofsoog voor hem opengaat. Dan is God goed in Christus voor een slecht mens. En dan vers 10 tot en met vers 13. Ja, dan gaat de Heer dat volk ook verzamelen. Ik neem er maar één vers uit. Vers 13. En het zal te dien dagen geschieden. Dat er met een grote bazuin geblazen zal worden. Dan zullen die komen, die ballingen aankomen, uit Assur en uit Babel, de hele wereld tot een zegen. En later, na de Pinksterdag, is dat dan ook in vervulling gaan, in volledige vervulling. Dat gaat nog steeds door, hè, gemeente. Dat de Heilige Geest nog uit is gegaan in deze wereld, onder jongeren en onder ouderen, want Peter zegt op de Pinksterdag, uw ouderen zullen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien. En dat God nog in deze verloren wereld ervoor zal zorgen dat Jacob, en dat is dus zijn kerk en Israël, zal groeien en bloeien. En ze zullen de hele wereld met inkom, met geestelijke goederen vervullen. Dus vanaf de Pinkster is dat nou bezig. Het grote werk Gods in deze wereld. De grote werken Gods. En dat doet de Heer dat ook vandaag nog. Jong, oud. Hij opende het gesloten hart van Lydia, deed hij open. En toen ging dat woord van Paulus erin. En zo trekt de Heer ook vandaag nog uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En zo worden ook vandaag nog nieuwelingen in Sion geboren. Ja, als je hier en daar eens wat gaat preken en zo, je praat eens wat in kerkenraden, dan hoor je dat ook. Dat is echt waar. En dat geeft dan moed. En dan denk je, de Heer heeft nog met onze gemeente te doen. En Gods woord wordt nog gepreekt en de Heer werkt nog. Jacob zal wortelen schieten, Israël zal groeien en bloeien. En ze zullen de wereld tot inkomst zijn. Zo gaat dat werk van God dus door. En dat raakt mijn tweede gedachte nog meer over willen zeggen. Maar goed, u mag het allemaal nalezen met de kanttekeningen. Dan kunt u er zelf nog wel gedachten bij bedenken. Maar ook mijn derde punt. Dus het ging over de belofte voor de toekomst van de kerk. In de eerste plaats de donkere achterhoek, die Leviathan en die machten. Dat de Heer ingrijpt. In de tweede plaats die heerlijke belofte. Gods ontferming, Gods verzoenend werk in Christus en de toevergadering door de Heilige Geest. De wereld tot inkomst. En in de derde plaats, ja, die heerlijke zegen, dat heerlijke lied, waar dat begin van dit hoofdstuk mee ging, vers 2 tot en met vers 6. Ja, dat is een lied. Kijk maar in vers 2. De tien dagen, zoals God ingrijpt, zal er een wijngaard van rode wijn zijn. Dan komt er een opdracht. Zingt van dezelfde bij beurten. Bij beurten is met een beurtzang, dat is een bepaalde manier om te zingen. En dat in de tijd van de tempel had je ook allerlei zangers. Heman was een zanger en Jedutun. En daar werd heel veel zorg aan besteed, aan de zang in de tempel. Ik vind dat trouwens nog steeds mooi als je in een kerk zit en je hoort dan de gemeente op Psalm 89 zingen, op Psalm 85, op Psalm 56. En dat is zorgvuldig, dat de organist doet dan zijn best en de gemeente die zingt en je hoort ook eens een tweede stem er doorheen. En denk je, ja, dat heeft toch iets moois, iets indrukwekkends. En zo wordt er hier ook gezongen. Ja, waar zullen we dan van zingen? Ja, de wereld die zingt van zichzelf. En Gods kerk die zingt van God. En dan hebben we hier Jesaja 27, God nou ingrijpt. Hè. En dan gaan we van God goede dingen zeggen. Deze God is onze God, eeuwelijk en altoos. Psalm 48. En hier wordt dan gezegd, in vers 3, ik de Heere behoed die alle ogenblik. Hij zal hem bevochtigen, omdat de vijand hem niet bezoekt. Ik zal hem dag en nacht bewaren. Dus de Heer, zorg voor die wijngaard, voor zijn kerk, voor Jacob en voor Israël. Grimmigheid is bij mij niet. Vers 4, wie zou mij als een doorn en distel in oorlog stellen, dat ik tegen hem zou aanvallen en hem tegelijk verbranden? Integendeel, of hij moest mij sterkte aangrijpen en hij zal vrede met mij maken. Vrede zal hij met me maken. God die behoedt, die wijngaard, die kerk, de kudde van de goede herder. Er is geen vrede. Paulus zegt later, hij is onze vrede. En de Heer Jezus, ik zal u rust geven. Net als de herder zorgt voor zijn schapen. En tenslotte vers 6. Ja, dat is nou voor de kerk goed. En dat is nou tot een zegen voor de wereld. De kerk des Heeren, dat zijn de kurken waar de Heer de wereld op drijft. De kinderen Gods in deze wereld. Dat is nou het volk des Heeren. Dat zijn nou de heiligen van de hoge plaats. Dat zijn nou de mensen van God. In zijn ontferming. Maar ook met zijn welgevallen op neerzit. En waarom? Omdat dat nou van die beste mensen zijn? Nee. Waarop dat ze het beeld vertonen van zijn zoon. En daar heeft God de Vader zo'n liefde toe. En alles wat van zijn zoon is. En alles wat bij die zaligmaker hoort. Daar zorgt God voor. In de tijd en in de eeuwigheid. In leven en sterven. in moeite en zorg, in hoogte en dieptepunten. Paulus die zegt in Romeinen 8, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Benauwdheid, gevaar? Nee, dat is onmogelijk. God zorgt voor zijn kerk. En daarom zingt de kerk. Met Psalm 68. Het vrome volk in u verheugt. Huppelen van zielenvreugd. Daar zijn een wens verkrijgen. Kijk nog één keer naar vers 6. In het toekomende zal Jacob wortelen schieten. Israël zal bloeien en groeien. Zullen de wereld met inkomsten vervullen. Misschien zegt u, daar hoor ik nou niet bij. Dat is erg. Dan beslaat u als een onnutte boom de aarde. En dan staan er in dit hoofdstuk ook wat dingen die u best mag overdenken. Want dan lees ik in vers 10. De vaste stad, dat is dus de vijand, zal eenzaam. De woonsteden zal verstoten en verlaten worden. Gelijk een woestijn. U wordt dan vandaag gewaarschuwd. Er is een ontfermende God. Zoek die God. Misschien zegt u, dat vind ik nou zo moeilijk, hè. En is er dan in de Bijbel helemaal niks voor mij? Ja, en dan zijn er dan beloften voor onbekeerde mensen en nou, eigenlijk niet gemeend. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Zondaren moeten naar die zaligmaker toe. En naar die persoon. En als je daar nog komt en je hebt nog van alles, dan zegt de Heer: ik kwam voor de armen en de hongerigen. En dan zegt hij tegen de rijke jongeling: nou, verkoop nou maar eens al wat je hebt en kom nou maar terug. En ben welkom. Dus als u nog een heleboel hebt, dan zal de Heer tegen u zeggen: verkoop dat maar en kom dan maar terug. Maar altijd terugkomen hoor, altijd, ben altijd welkom. Maar u krijgt wel eerlijk onderwijs. Hoe moet dat dan? Hoe moet dat dan? Ja, onlangs vroeg dat nog iemand aan. Dominee, hoe moet het nou bij mij? Nou, dan zeggen onze vader in de eerste plaats: blijf de middelen gebruiken. Dat is naar de kerk komen, de Bijbel lezen en je knieën buigen. En erover nadenken. Dat in de eerste plaats. Dus niet slordig zijn in het gebruik van die middelen, want dan komt er een dorheid over je ziel, echt. En dan wordt het, dan word je dor en droog en niet doen. Gewoon de middelen gebruiken. Zodat er een beetje klem op komt op u. In de tweede plaats, ik herhaal het nog maar eens. Bemoei u niet met andere mensen. Bunyan zegt in de Heilige Oorlog, als die geest aanvallen doet op de stad en een mens die komt bij zijn zinnen, iedereen bemoeide zich met zijn eigen zaak. En dat is ook een heel natrekje. Dat we dan een beetje in overtuiging leven en zeggen: ja, maar tegenwoordig die en daar en zus en zo, heb u niks mee te maken, bemoei u er alsjeblieft niet mee. U moet zelf God ontmoeten. Laat dat ook in de tweede plaats maar klemmen. Hè. Niet de overbuurman, iemand anders in de kerk of weet ik veel, met niks mee te maken. Bemoei u daar niet mee. Ja, niet in negatieve zin bedoel ik. Positieve zin mag altijd. Maar ik kan best aansporen om de Heer te zoeken. Maar niet in negatieve zin, in afkeurende zin. Want je haalt een donkerte over je ziel. De derde plaats, overweeg goed wie u nou eigenlijk bent. Hoeveel arbeid de Heer ten koste heeft gelegd aan uw ziel. En hoe u ondanks alles toch doorzondigt. En dat als u er goed over nadenkt. En daar wat indrukken bij zijn in uw leven. Dat het eigenlijk een hopeloos geval is. Dat u geen kant meer op kunt. Vanwege uw eigen schuld. Denk daar ook over. Lees daarover in de Bijbel. Denk daarover na. En in de vierde plaats. Pas altijd op voor harde gedachten over God. Over Gods verkiezing. Of over Gods heil. Of over... Kom je ook zo geweldig vaak tegen dat we net alsof God maar heel spaarzamelijk en heel af en toe en ja, misschien maar een heel klein beetje genade geeft, alsof wel nee, gemeente. Pas daar nou ook voor op. Dat we geen harde en verkeerde gedachten gaan voeden van de God waarvan we in Psalm 95 gezongen hebben. Maar ook voor oppassen hoor. Dat zijn zomaar vier dingen. Als u nou wat topt, hoe moet dat nou? Denk dat is mee. En tenslotte, kinderen Gods. Ja. Mooi dat dat nou in de Bijbel staat, hè? Ja, we hebben een hoop dingen om over na te denken. En kinderen praten er natuurlijk ook over. Kan dat nou allemaal? Het gedoe. En zo. En toe maar. En dan zit je zo'n preek voor te bereiden. En de toekomende zal Jacob wortelen schieten. En Israël zal bloeien en groeien. En zullen de wereld met inkomst, dan kun je alleen maar schamen over jezelf. Dan kun je alleen maar goed denken van God. Want door zijn genade zal Israël groeien en bloeien. Totdat de laatste er is. Is de wereld voorbij. Komt de Jezus terug. Dan gaan de deuren naar de eeuwigheid open. En dan komen al Gods kinderen. Voor eeuwig thuis. Dan is er geen zonde meer. Dan is er geen kerken meer. Dan zijn er geen problemen meer. En dan zullen ze alleen nog maar zingen. Van God. En van zijn Christus, omdat hij het heeft gedaan. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 85 en daarvan het vierde vers. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet en wat er verder volgt.
Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.